Iedereen hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat door meneer Van Zetten. De schriftlezing in deze dienst is uit Hebreeën 5 en het gedeelte van 6. Er zijn de volgende afkondigingen voor u. De kerkdiensten aanstaande zondags, morgens door meneer Van de Wind en 's avonds door meneer Van Zetten. De collecte, de eerste is bestemd voor de Stichting De Hoop en de tweede voor de kerk. En volgende week is de eerste collecte van de ochtenddienst bestemd voor activiteiten van de jongeren die deze zomer naar Bulgarije gaan. De voorzang is vanavond de tweede vers uit Psalm 84. Zelfs vindt de mus een huis, o Heere. De zwaluw legt haar jongstjes neer in het kunstig nest bij uw altaren. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Jongens en meisjes, wat vind je lekkerder? Een bord boerenkool of patat met een frikandel? Ik denk dat heel veel van jullie de keuze al gemaakt hebben. Dat zal de patat wel worden, denk ik. Maar stel je nou eens voor dat je moeder zou zeggen: nou, als jij patat lekkerder vindt, dan mag jij voortaan altijd en iedere dag patat. Je hoeft nooit geen groente en nooit geen fruit meer. Zou dat goed voor je zijn, denk je? Denk het niet, hè? Als je een goede moeder hebt, en die heb je, dan zegt je moeder, je hebt gezond eten nodig. En gezond eten is voor jou wat anders dan toen je heel klein was, toen je 1 was. Toen kreeg je wat anders. Melk, zo'n potje. Je moeder weet precies wat goed voor je is. Nou zijn we vanavond in de kerk. Dat is heel belangrijk. Nu weet onze goede hemelse Vader, die weet precies wat goed voor ons is. De woorden die vanavond gezegd worden, dat zijn de woorden van de Heere God. En Hij weet precies wat wij nodig hebben. Hij heeft voor ons allemaal vanavond een woord. En als je heel goed luistert, dan krijg je vanavond misschien niet wat je fijn vindt, maar wel wat je nodig hebt. En gemeente, dat geldt voor ons allemaal. Het manna uit de hemel, zoals God voor het volk Israël het voedsel gaf, wil Hij vanavond ons geestelijk voedsel bieden. We zingen samen Psalm 105, vers 22. Daar spreekt die goedheid van de hemelse God uit. Ze werden dagelijks begenadigd met manna, hemels brood, verzadigd. En dan denken we als vanzelf ook aan de Heer Jezus die zegt, ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Psalm 105, vers 22. De Heer is als een herder die zijn schapen het voedsel geeft dat ze nodig hebben. We zingen als amen op het belijden van ons geloof, Psalm 23, vers 1 en 2. De God des heils wil mij ten herder wezen. Hij sterkt mijn ziel en hij richt de tafel aan voor mijn hatere ogen. Psalm 23, vers 1 en 2. Is ons amen op het belijden van ons geloof. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof. in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Bidden we de Heere samen om zijn Heilige Geest. Heere, op deze stralende zondagavond mogen we hier in de kerk onze plaats innemen. En wat is dat al een wonder. Een genade van u. Dat in uw huis plaats is voor de mus en de zwaluw. Dat er plaats is voor ons. U had immers alle reden om ons voorbij te gaan. Hoe vaak vergeten we u niet? Hoe vaak is ons hart niet volkomen aan u toegewijd? Hoe vaak kiezen we niet onze eigen wegen? Hoe vaak zondigen we niet in gedachten, woorden en daden? Hoe vaak zijn we niet lauw? Hoe vaak verachteren we niet in de genade? Ja, Heere, zo kunnen we nog wel even doorgaan als het over onszelf gaat. Maar nu is er voor de mus een plaats. En voor de zwaluw. En bij u, onze koning en onze God, verwacht onze ziel een heilrijk lot. Heer in de hemel, wilt u als een liefdevolle vader vanavond voedsel voor onze ziel geven. U die ons kent, van de jongste tot de oudste, ook thuis met ons meeluisterend. U weet precies wat er leeft in ons hart, wat we mee hebben genomen. Aan verdriet, aan pijn, aan zorg. U weet precies of we vandaag heel dicht bij u hebben geleefd. Of dat we ver bij u vandaan dwaalden. En daarom weet u precies welk voedsel onze ziel nodig heeft. En we bidden, wilt u geven dat er vanavond een woord voor ons bij is. Spreek tot het hart van Jeruzalem. En wil u de kracht van uw Heilige Geest, uw woorden doen indalen in onze harten. Tot vertroosting. Gij troost mijn ziel. En richt in mededogen de tafel aan. Maar misschien hebben we ook wel vermaning nodig, opscherping. Heere, geeft u ons maar niet wat we fijn vinden om te horen, maar wat we nodig hebben. Op de reis door het leven, uw grote toekomst tegemoet. En dat we het vanavond mogen ervaren, welzalig hij of zij die bij u woont. En gestaag u prijst en eerbied toont. Ja, Heere, wij prijzen u om wie u bent en wat u geeft. En we bidden om de opening van het woord en de opening van ons hart. Opdat uw naam groot mag zijn. Om Jezus wil. Uit genade alleen. Amen. We lezen samen vanavond het woord van God uit Hebreeën 5 en lezen een paar versen door in hoofdstuk 6. Maar daaraan voorafgaand lezen we uit Genesis 14 een paar versen. Dus onze eerste schriftlezing is uit Genesis 14. De Hebreeën schrijver die brengt Melchizedek naar voren. In de Bijbel lezen we heel weinig in het Oude Testament over Melchizedek, maar wat we lezen, dat staat in Genesis 14. En we willen de versen 18, vanaf vers 18 dat lezen. En daarna lezen we Hebreeën 5. Genesis 14, vanaf vers 18. Horen we samen het woord van God. Teruggekomen van de tocht van de oorlog, ontmoet Abraham Melchizedek. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei: gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En geloofd zij God, de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En hij gaf hem van alles een tiende deel. Tot zover onze eerste schriftlezing. Lezen we nu samen Hebreeën 5. Want elke hoge priester die uit de mensen genomen wordt, is ten dienste van mensen aangesteld met het oog op de dingen die bij God te doen zijn, om gaven en offers te brengen vanwege de zonden. Hij kan voluit medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En daarom moet hij, evenals voor het volk, ook voor zichzelf offeren vanwege de zonden. En niemand neemt die eer voor zichzelf, maar men wordt er door God toegeroepen, zoals Aaron. Zo heeft ook Christus zichzelf niet de eer gegeven om hoge priester te worden, maar hij die tot hem heeft gesproken: u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Zoals hij ook op een andere plaats zegt: u bent priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. In de dagen dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroepen en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt was geworden, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Door God is hij hoge priester genoemd, naar de ordening van Melchizedek. Over hem hebben wij veel dingen te zeggen die moeilijk zijn om uit te leggen, omdat u traag geworden bent in het horen. Want hoewel u, gelet op de tijd, leraar zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van het woord van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel. Voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben, om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering, van dode werken en van geloof in God, van de leer van de dopen, van de handoplegging en van de opstanding van de doden en van het eeuwige oordeel. En dat zullen wij ook doen, als God het toestaat. Vanavond stel ik in de verkondiging centraal de verzen 11 tot en met 14 uit hoofdstuk 5 en 1 tot en met 3 van hoofdstuk 6. En als kerntekst noem ik de laatste woorden uit vers 12. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Boven de preek heb ik geschreven: babymelk of vast voedsel. Ter voorbereiding gaan we samen zingen. We begonnen met het manna, het beeld van het geestelijke voedsel. We zongen over de herder die de schapen leidt in de grazige weide van zijn woord en ze daarmee sterkt. En nu zingen we het vanuit het beeld van de boom. Een boom draagt alleen vrucht als hij in vette grond geplant is, en zo wordt hij op zijn tijd met vruchten beladen. We zingen Psalm 1, vers 1, welzalig hij die in de boze raad niet wandelt, en vers 2, want hij zal zijn gelijk een frisse boom. Psalm 1, vers 1 en 2 zingen we ter voorbereiding op de verkondiging, en voorafgaand mag u uw gave geven voor de Heere en zijn dienst. Want hoewel u gelijk gelet op de tijd leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Babymelk of vaste voeding? Gemeente, ons amen op de verkondiging van Gods woord is Psalm 100, vers 2 en vers 3. Een heerlijke belijdenis. De Heer is God. Hij heeft ons gemaakt tot schapen die Hij voedt en weidt. En wat gebeurt er dan? Dan zijn we een volk tot zijn dienst bereid. En dat eindigt in de lofzegging. Ga tot zijn poorten in met lof. Psalm 100, vers 2 en vers 3 is ons amen op de verkondiging van Gods woord. Gemeente, de koster twijfelde even toen hij zijn mail vrijdags opende en de liturgie van de dominee kreeg. Precies dezelfde tekst, precies dezelfde schriftlezing en precies dezelfde psalm als de week ervoor. Moest hij er wat van zeggen? Hij had het er maar even bij gelaten. En de gemeente had ook wat verwonderd gekeken en verwonderd geluisterd toen de dominee precies dezelfde schriftlezing als vorige week deed. Hij zal toch niet wat in de war zijn? En het werd zelfs wat ongemakkelijk toen de woorden van de preek bijna precies hetzelfde waren dan de week ervoor. De ouderling van dienst die nam zich voor om na afloop in de consistorie toch maar voorzichtig wat te zeggen. Maar het was niet nodig, want voor de dominee de zegen uitsprak, begon hij er zelf over. Gemeente, u zult wel denken, precies dezelfde preek als vorige week, waarom doet hij dat? Dat komt omdat ik afgelopen week de gemeente doorging en ik had gepreekt over geloof, hoop en liefde. Maar toen ik de gemeente doorging heb ik er zo weinig van gemerkt dat ik dacht, ze hebben het nog niet begrepen. Laat ik het nog maar een keer zeggen. Nou, dat lijkt de Hebreeën dominee wel. Omdat u traag geworden bent in het horen, hoewel u gelet de tijd leraar zou moeten zijn, hebt u weer onderwijs nodig in de grondbeginselen. Au. Alsof de leraar op school zegt, middelbare school, ik moet jullie als kleuters behandelen. De Hebreeën dominee die ziet stilstand en zelfs achteruitgang. Jullie hebben weer melk nodig. Babymelk of vast voedsel, het een is natuurlijk niet beter dan het ander. Maar melk is voor baby's. En vast voedsel is nodig als je wat groter geworden bent. Dan is babymelk niet meer voldoende. Om het Bijbelgedeelte van vanavond helder te krijgen, moeten we proberen vier dingen te ontdekken. Het eerste is, wat is dan precies melk? Waar het hier over gaat. En de tweede vraag is, wat is vast voedsel? En de derde vraag, waarom hebben die Hebreeën dan die melk nodig? En dat zou zomaar een spiegel voor ons kunnen zijn. En tenslotte, want dat is wel wonderlijk, die Hebreeën schrijver die zegt, jullie hebben melk nodig, waarom gaat hij ze dan toch vast voedsel geven? Want dat doet hij. Dat zegt hij in hoofdstuk 6 vers 1. Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten, de melk laten liggen, en doorgaan tot de volmaaktheid, het vaste voedsel aanbieden. Nou, wat is melk in de kerk? Dat zal vast en zeker met het niveau te maken hebben. Een eenvoudige, duidelijke preek met niet te moeilijke woorden, waar onze kinderen al een heleboel van kunnen begrijpen, maar die ook niet ten koste gaat van de diepgang, want ja, als dat gebeurt, dat willen we wel graag. Een eenvoudige preek die we kunnen begrijpen. Maar als dat ten koste gaat van de diepgang, dan worden alleen de lammetjes gevoed en dan lijden de schapen honger. U mag best weten, gemeente, dat dat voor mij een wekelijkse worsteling is achter mijn bureau. Spanningsveld bij het maken van een preek. Melk, eenvoudige prediking. Maar eerlijk gezegd denk ik dat de Hebreeën schrijver met melk toch als het erop aankomt iets anders bedoelt. Aan het begin van hoofdstuk 6 gaat hij uitleggen wat hij met melk bedoelt. En dan gaat het niet allereerst om een makkelijke, eenvoudige preek. Hij gaat wel 6 dingen noemen die hij onder melk verstaat. En ik ga ze u voorhouden en dan mag u, uw eigen leven, ik ook, de langs leggen om te zien of wij nog aan die melk moeten of dat we al aan vast voedsel toe zijn. Want dat is wel opvallend, die Hebreeën schrijver die spreekt heel de gemeente aan, hè. Jullie hebben melk nodig. Dat is nogal niet wat. Hoewel die ook in vers 14 over geestelijk volwassenen spreekt. Dus hij preekt zeker wel onderscheiden, zoals we dat noemen. Maar toch is het een spiegel. Jullie hebben melk nodig. En eigenlijk is dat achteruitgang, want hij zegt jullie hebben weer melk nodig. Je bent achterop aan het raken. In plaats van dat je groeit in het geloof, gaat het de verkeerde kant op. Dat kan dus, hè, verachteren in de genade. Nou, als je in het natuurlijke leven terug moet vallen op vloeibare voedsel, dan is het vaak zonder voeding. Dat is geen best teken. Daarom is het vanavond ook goed om ons leven ernaast te leggen. Die 6 dingen, die 6 keer melk. Back to the basics. Ik zeg het expres even in het Engels, want zo heet het rapport van onze kerk. Terug naar de basis. Dat is een rapport met het oog op 2025. Wat zou dat heilzaam zijn als onze protestantse kerk terugging naar de basis van het woord van God. Nou die melk, het eerste. Het eerste van de melk, vers 1, gaat over bekering van de dode werken. Zou die Hebreeën schrijver nu denken dat alle mensen in zijn gemeente onbekeerd zijn? Ik denk het niet. Ik denk dat die Hebreeën schrijver zijn gemeente, de gemeenteleden in al die verschillende gemeenten, die Hebreeën, dat hij die overziet, dat hij die in gedachten heeft en dat hij best wel weet dat ze tot bekering zijn gekomen. In de Heer Jezus Christus, wedergeboren. Maar waarom zegt hij dan toch dat ze weer melk nodig hebben, onderwijs over bekering van dode werken? Dat ligt toch achter hen? Nou, dat heeft te maken, gemeente, met een misverstand over dat woordje bekering. Ik kom dat in de gesprekken ook wel tegen, ik snap het wel. Dan zeggen mensen, dominee, u preekt best heel vaak over bekering. Maar ik mag weten dat ik bekeerd ben. Dat ik een kind van God ben. Wat moet ik daar dan mee? Nou, dat is zeker niet hoogmoedig, hè? Als je mag weten dat je bekeerd bent. Als je mag weten dat je een kind van God bent. Dat is belangrijk om te zeggen. Dat is niet hoogmoedig, dan leef je van genade. Maar dat woordje bekering in de Bijbel, dat is niet iets eenmaligs wat je achter je laat en daar nooit meer naar hoeft te kijken en nooit meer aan hoeft te denken. Nee, in het Grieks wordt hier een woordje gebruikt en daar zit het woordje berouw in. En dan kom je op een proces wat bij een gelovige het leven lang doorgaat. Dat zou eigenlijk niet zo moeten zijn, maar het is wel de praktijk. De praktijk van een christenleven is als je terugkijkt. Laten we maar een heel klein stukje nemen, de afgelopen week. Wie kan er nou zeggen dat hij niets heeft om berouw over te hebben? Wie heeft er nou helemaal niets waarvan je zegt, dat had ik anders moeten doen? Daar gingen mijn gedachten, die vlogen de bocht uit. Ik dacht lelijk van die ander. Of wie kan van de afgelopen week zeggen, ik heb altijd op het goede moment gesproken. En op het goede moment mijn mond gehouden. Ook toen die collega zo lastig deed. Ook toen ik dat van mijn moeder niet mocht, wat ik eigenlijk graag wilde. Heb ik alleen maar keurig goede dingen gedacht. En gezegd. Een christen die zichzelf kent, die heeft telkens weer die berouw nodig. Dagelijkse bekering zou je kunnen zeggen. Bekering van dode werken. Dat zijn dingen waarmee je verder bij God vandaan komt in plaats van dichter bij hem. Je kunt dingen in je leven doen die je verder bij God vandaan brengen. En je kunt dingen doen die je dichter bij God brengen. En vaak weten we dat heel goed. Toch? Bekering van dode werken heeft ook nog te maken met iets anders in een christenleven. En dat is een gemeen ding, maar wij kunnen zomaar hoogmoedig worden dat wij denken dat wij met goede werken een beetje dichter bij God moeten komen. Ook als je God lief hebt, kan dat zomaar weer in ons naar boven komen. Die neiging om het te verdienen. Dat zijn dode werken, zegt de Hebreeën schrijver. Wij kunnen de hemel niet verdienen. En daarom komt hij al gauw met het tweede waar onderwijs van melk is, geloof in God. Natuurlijk weet die Hebreeën schrijver wel dat die mensen tot geloof zijn gekomen. Ze hebben de Heer Jezus lief gekregen als de Messias. Dat heeft hij eerder al lang gezegd in deze brief. Maar toch hebben we dat telkens weer nodig. Want dat woordje geloof, dat betekent vertrouwen. En er kan in ons leven zomaar iets gebeuren en dan zijn we heel ons vertrouwen weer kwijt. Wat kun je van slag zijn bij ziekte? Wat kun je van slag zijn als het op werk niet wil? Wat kunnen we van slag zijn als, nou noem maar op. En waar is dan ons vertrouwen? Op Gods vaderlijke goedheid. Kan zomaar weg zijn. Derde aspect van de melk is de leer van de dopen. We zijn bij vers 2 over succes. Er staat meervoud. En daarmee zou het wel eens kunnen zijn dat het ook over de reinigingswetten uit het Oude Testament gaat. Dus niet alleen over de doop van Johannes en de doop van de Heer Jezus, maar over de reinigingswetten van het Oude Testament. Die wijzen allemaal heen, die dopen naar de reiniging. En daar heb je het alweer. Als je nou een kind van God mag weten, kun je dan zeggen dat je de afgelopen week alleen maar rein bent geweest. En rein hebt geleefd. De Joden die gingen iedere keer weer naar de tempel om te offeren. Niet één keer en dan waren ze voor de rest van hun leven klaar. Nee, iedere keer weer. En zo werden ze op die komende Messias het offerlam gewezen. Het vierde aspect van de melk is de handoplegging. Dat is het teken van de Heilige Geest. Zonder de Geest is er geen geestelijk leven. Maar gemeente, zeg het eens. Als je nou de Heer hebt lief gekregen, waar vullen wij ons nou mee? Moeten we niet soms eerlijk zeggen dat we ons zo vol maken van alles wat van deze wereld is, dat de Geest er bekaaid afkomt? David moest bidden, ay, laat mij van uw Heilige Geest niet scheiden, ook na ontvangen genade. Het vijfde is de opstanding van de doden. Ja, hebben we als christen afgelopen week telkens hunkerend gedacht. Als je 's morgens de gordijnen opendeed, zou die vandaag komen om alle dingen nieuw te maken. Het eeuwige oordeel, het zesde. Is het bij ons zo dat ons geloofsvertrouwen op de Heer Jezus zo groot is dat je zonder verschrikking aan die grote dag denkt en dat je er naar hunkert? Zes keer melk. Ik weet niet hoe het op u overkomt, maar toen ik het thuis voor zat te bereiden, toen dacht ik, wat heb ik veel melk nodig? Maar zit er ook wel iets goeds in, want Petrus die zegt, en verlang vurig, 1 Petrus 2, als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Maar het is nou de melk. En we hebben ons leven ernaast gelegd. Het tweede is, wat is nou dat vaste voedsel? Nou, dan moeten we eigenlijk even terugkijken in de brief en even vooruitkijken. Als we even terugkijken, wanneer begint de Hebreeën schrijven nu over die melk en over dat vaste voedsel? Dat doet hij in hoofdstuk 5 vers 11. Als hij dit zegt, over hem hebben wij veel te zeggen die moeilijk zijn om uit te leggen, omdat u traag geworden bent in het horen. En met die hem bedoelt hij dan Melchizedek. Waarvan we net hebben gelezen uit het Oude Testament. En Melchizedek is een type, is een voorbeeld van Christus. Dus op het moment dat we de Heer Jezus in het Oude Testament gaan ontdekken in Melchizedek, ja, dan wordt het moeilijk voor ons, dan zijn wij traag om te horen. Intussen wordt daarmee wel duidelijk dat we een misverstand kunnen hebben over die melk en dat vaste voedsel. En heel eerlijk gezegd was dat misverstand er bij mij ook een beetje voordat ik de Hebreeënbrief goed ging bestuderen. Ik dacht eigenlijk altijd die melk, dat gaat over tot geloof en bekering komen. En dat vaste voedsel, dat is dan de heiliging van ons leven. Een stap verder. Als je goed leest wat de Hebreeën schrijver hier bedoelt, dan is dat het eigenlijk niet. Dat vaste voedsel, dat is dat je ook in de schrift, in het Oude Testament, de Heer Jezus ontdekt. En dan kom je dus telkens weer bij de Heer Jezus uit. En kom je telkens uit bij dat woordje bekering, omdat dat ook over heiliging gaat. En laten we maar even verder gaan in gedachten. Want als hij dan vast voedsel aan gaat bieden, wat gaat hij dan doen? In hoofdstuk 7 zegt hij, Christus is borg geworden. Dat is vast voedsel. Ik mag het de komende maanden iedere keer wat verder met u bepreken. Hoofdstuk 8, Daarom zal God niet meer aan onze zonde denken. Dat is vast voedsel. Hoofdstuk 9. Christus verschijnt als de hoge priester voor Gods aangezicht voor ons. Hoge priester. Vast voedsel. Hoofdstuk 10. We moeten de hoop vasthouden. Hoofdstuk 11. We moeten in geloof wandelen, net als de gelovigen, de wolk van getuigen van vroeger. Hoofdstuk 12, we moeten met volharding lopen, de wedloop, en de zonde afleggen. En dan komt hij, en zeker ook, de heiliging najagen. En vervolgens, hoofdstuk 13, ons hart moet gesterkt worden door genade. Genade, dat is dus vast voedsel. En toegerust worden tot elk goed werk. Dus vast voedsel zet er Jezus centraal. Je zou kunnen zeggen vast voedsel, dat is zelfkennis, dat is godskennis en dat is Christuskennis. Zo leerden onze ouderen dat vroeger op catechisatie. En hoe kun je dat nu ontdekken? Jongeren, dat is je Bijbel lezen. En dat zondag scherp meeluisteren. Want in het woord wordt ons de Heer Jezus verkondigd. De meerdere Melchizedek. En zo komt het voedsel tot ons. Geeft God ons vanavond voedsel. Precies wat we nodig hebben. Voedsel voor onze ziel. Het is niet de vraag of het fijn is. Maar de vraag of het goed is voor ons. Niet de vraag of het zwaar is, maar de vraag of het waar is. En een volwassen christen, die kan dat onderscheiden. Er staat, die kan onderscheiden, vers 14, tussen goed en kwaad. Of het woord ons bij Christus brengt. Daar gaat het om. Dat is de kern van het evangelie. Dan het derde, waarom hebben nu die Hebreeën melk nodig? Ze zijn nog niet toe aan vast voedsel, zegt hij. Jullie zouden leraars moeten zijn, vers 12. Maar je moet weer onderwezen worden in de grondbeginselen van het woord. Dat is wat. Je hebt al zo vaak het evangelie gehoord. Je zou onderhand zelf een leraar moeten zijn. Die de schriften uitlegt. Maar toch is het moeilijk om de vacatures in de kerkraad en in het kringwerk op te vullen. Komt dat? Zijn we niet vol geloof? Zijn we niet begiftigd met een vaste hoop en met vurige liefde? Of leven we maar als een zuigeling, alsof we niet al zoveel preken hebben gehoord, zo vaak thuis de Bijbel hebben gelezen? Waarom hamert de Hebreeën schrijver daar zo op? Nou, omdat het gevaar heel groot is dat ze zich mee laten slepen door de dwaalleraars. Dat zeggen onze ouders ook tegen de kinderen. Nooit met vreemde mensen meegaan. Dan moet je tegen kinderen zeggen, volwassenen mag je toch aannemen dat ze dat niet meer doen. De Hebreeën schrijven, kijk uit als je zo leeft. Nog meer aan de melk dan aan het vaste voedsel zit. Kijk uit dat je niet mee laat lemen door die dwaalleraars. En wat wilden die dwaalleraars ook eens weer? Die wilden hen terughalen bij Jezus vandaan. Terug naar de offerdienst van het Oude Testament. De Messias is nog niet gekomen, maar die moet nog komen. En dat is de aloude leugen van de Satan. Om ons af te trekken van de Heer Jezus. Daar is hij altijd weer mee bezig. Gemeente, laten we alert zijn. Dat we niet weggetrokken worden bij de vrijheid die er in de Heer Jezus is. Bij het kindschap van God, omdat de Heer Jezus onze redder is. Dat zeggen we toch wel met liefde en vrijmoedigheid, gemeente. Dat Hij onze heiland is. Dat je zonder Hem niet kunt. Dat het in ons leven om de Heer Jezus gaat. In 1 Korinthe 3 heeft Paulus, nog even los van de vraag of de Hebreeën dus ook van Paulus zijn, heeft Paulus ook gesproken over melk en vaste voeding. En toen zei hij het zo: jullie kunnen nog steeds geen vast voedsel aan omdat je nog vleeselijk bent. En dan noemt hij afgunst, ruzie, tweedracht. Ik ben van Paulus en ik ben van Apollos. Iedereen vond wat van de preek, maar ze deden er niks mee. Mis wat in de preek, of het is me te zwaar, of noem maar op. Maar intussen kan de dominee dezelfde liturgie nog wel weer een keer naar de koster mailen. Want ze doen er niets mee. Jullie komen niet verder dan melk, zegt de Hebreeën schrijver. Het is voor mij in ieder geval een spiegel. Ik weet niet of het voor u ook zo is, maar voor mij wel. Wat leef ik vaak onder de maat, laat ik het maar gewoon zeggen. En dan zou je zeggen dat die Hebreeën schrijver nu tegen de gemeente zegt: nou, alles, al het vaste voedsel maar aan de kant. Dan gaan we maar weer terug naar de melk. En dat doet hij nou net niet. Hij zegt: nee, jullie zijn wel geworden als mensen die melk nodig hebben. Maar ik ga jullie toch vast voedsel geven. Vers 1 in hoofdstuk 6. Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten en doorgaan tot de volmaaktheid. Dus je kunt wel je gedragen alsof je nog melk nodig hebt, maar ik ga het je niet geven. Jullie hebben vast voedsel nodig. Jongens en meisjes, je moet altijd weer even terugdenken aan toen mijn eigen kinderen na een paar maanden borstvoeding voor het eerst zo'n potje kregen. Misschien heb je het wel eens gezien bij je broertje of zusje. Maar keken ze de eerste keer vies. Vast voedsel. Dat hoefden ze niet. Nou, de Hebreeën schrijver die vraagt helemaal niet of ze het fijn vinden. De Hebreeën schrijver zegt: dit hebben jullie nodig. In Gods naam hebben jullie dit nodig. En dat legt hij uit met een ander woord, hoofdstuk 6 vers 1, met het woordje fundament. Ik denk dat jullie wel weten, jongens en meisjes, wat een fundament is. Daar bouw je een huis op. Maar stel je nou voor dat je in een fundament moet wonen. Ja, dat gaat niet. Je kunt niet in een fundament wonen. Je hebt wel een fundament nodig. Maar daar moet een huis opgebouwd worden, anders kun je er nog niet in wonen. Nou, zegt de Hebreeën schrijver, er is meer nodig dan een fundament. En daarom mag een dominee de gemeente ook nooit aanspreken en preken alsof alle mensen nog onbekeerd zijn en nog niet tot geloof gekomen zijn. Er moet een huis gebouwd worden. Vast voedsel aangereikt worden. En daarom gaan we de komende weken verder, om te bezien als de Heer het geeft, om te bezien wat dat vaste voedsel nu is, hoofdstuk voor hoofdstuk. En dan is het wel goed, hè, om altijd te bedenken dat we als gemeente, als het grote huisgezin van God samen zijn, daar zijn letterlijk kinderen, en ik ben blij, jongens en meisjes, dat jullie er vanavond weer zijn, Vakantie mag je misschien nog vaker 's avonds mee, want dan kun je langer opblijven, dat is fijn. Dat zijn oudere mensen, stokoude mensen die thuis meeluisteren, het grote huisgezin van God. En dan is er ook nog heel veel verschil. Er zijn mensen die altijd nog melk nodig hebben. Er zijn mensen die geestelijk volwassen zijn. Er zijn mensen die verder geleid moeten worden. En wat nou het wonderlijke is, dat is nou het werk van de Heilige Geest. Dat kan ik niet hoor. Maar de Heilige Geest zorgt er dan voor dat er iedere zondag een woord voor ons hart is. Als we geopende oren en een geopend hart hebben. En dan zorgt Hij ervoor dat ieder krijgt wat nodig is. Zodat hier een huis gebouwd wordt. De gemeente Gods die de Kerkwijk is. Dat er een woord bij is voor mensen die zeker mogen weten een kind van God te zijn. Ook voor de mensen die er nog mee worstelen. Mag ik dat nou voor mezelf weten? Dan is er een woord bij voor de kinderen. Om te leren hoe goed het is om de Heer Jezus te dienen. En een woord voor onze jongeren die in het spanningsveld staan waar heel de wereld aan hen trekt. Maar hier vanavond de Heilige Geest, jongeren, aan jullie hart trekt. Om Hem te volgen en Hem te dienen. En al zou het dan 's avonds of 's morgens even gaan over een woord wat meer voor de anderen in de dienst is. Dan gun je dat elkaar in dat grote huisgezin van God. Net zoals thuis aan tafel staat de melk voor de kleintjes en het vaste voedsel voor de grote op tafel. En ook als je geestelijk volwassen mag zijn, als je doorgeleid mag zijn. Dan haal je iedere keer weer je hart op aan die melk. Aan de verkondiging van de Heer Jezus. Wat een wonder, hè? Dat de Heer Jezus zo iedere keer centraal staat. De offerdienst. De Heer Jezus is borg geworden. En zijn liefde. Zijn genade mag hier iedere zondag verkondigd worden. En als je jezelf nou kent, dan haal je daar iedere week je hart weer aan op. En dan wil je Hem steeds meer dienen. En dan wil je steeds dichter bij Hem blijven. En dan is dat vaste voedsel, dat is tot groei in het geloof. Maar ik zal als de olijfboom groeien in het huis van onze grote God. Maar wat is dat dan? Ooit heeft een Franse hugenoot dat heel mooi gezegd. Eens was gij niets, ik was toen al. Toen werd gij iets, doch ik bleef veel. Gij werd toen veel. Maar ik bleef iets. Toen werd ik niets. En gij werd al. Hij moet wassen. En ik moet minder worden. Dat is nou groeien in het geloof. En dat smaakt ons van nature niet. Daar hebben we de Heilige Geest voor nodig. Je moet het leren drinken. Net als een goede wijn. Die moet je leren drinken. Nou, zo is het hier ook mee. Om alles van de Heer Jezus te verwachten. Dat is een levenslang proces. Maar een beter leven ken ik niet. Niets in jezelf. Maar alles uit Hem. En als je dan tegenvalt, als je jezelf tegenvalt door de week. Je gedachten, je woorden en je daden. Dan kom je toch weer bij de Heer Jezus uit. En dan mag je weten. Ik ben het niet en ik heb het niet. Maar de Heer Jezus wel. Zo worden wij klein. En Hij wordt groot. En toch is er geen heerlijker leven dan dat. Want wij zijn in dat alles meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft lief gehad. Ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig schepsel mij kan scheiden van de liefde Gods die in Christus Jezus is. Vast voedsel verdiept de liefde. Gemeente, ik hoef deze preek toch volgende week niet nog een keer te houden. U weet bij welke hoge priester u moet zijn. Amen. Laten we samen danken, bidden en voorbeden doen. Heren, hier in uw heilig hof loven we met hart en stem en prijzen wij uw naam. Heerlijk bent u. Voor mensen die tot de ontdekking komen in zichzelf niets te zijn. Ook na ontvangen genade niet. We danken u dat dat ook niet hoeft. Dat we ons niet door dode werken hoeven op te klimmen. En omhoog te klauteren. En als er vanavond iemand in de kerk is die dat nog wanhopig probeert. Heere, neem het maar uit handen. Maar we danken u. Dat de hoge priester. De Heere Jezus ons verkondigd mocht worden. dat er melk is uitgedeeld en vast voedsel is uitgedeeld. En dat u zo heel persoonlijk aan ieder van ons geven wil wat we nodig hebben. En dat niemand met lege handen naar huis hoeft. Heere, dat we dit uw woord mee mogen dragen in ons hart. En dat we ons van uw grote kudde een heel klein schaap mogen weten. Een schaap dat u voedt en waait. En dat we zo de week ingaan, de wereld in, als een volk tot uw dienst bereid. Leid ons door uw Heilige Geest. Zegen van de jongste tot de oudste. Zegen degene die nog onbekeerd voortleeft. Roep vanavond een halt toe. En breng aan de voeten van Christus, in belijdenis van zonde en schuld, om bij uw barmhartigheid te verkrijgen. Zegen de meest doorgeleide christen onder ons. Heere, stel ons ook tot een zegen. Onderling voor elkaar, in dit grote huisgezin van u. Maar ook op de plaats waar u ons stelt, in ons gezin, in de buurt, in de familie, op het werk, op welke wijze dan ook. Zegen zo onze gemeente. Zegen uw kerk, onze protestantse kerk in Nederland. Breng terug naar deze basis, naar de Christus der Schriften. Schenk een herleving en begin bij ons. Zegen andere kerken, gemeente hier in Dorpshuis, alle andere kerken in ons vaderland en daarbuiten. Heel bijzonder bidden wij voor onze vervolgde broeders en zusters. Heere, houdt u ze staande. Voed ze, opdat ze moed en kracht hebben voor iedere dag. We bidden voor uw volk Israël, de Hebreeën, de Joden, uw oogappel, uw volk. Open hun ogen voor Jezus Messias. Wil uw belofte die u deed aan hen vervullen. En maak zo deze aarde vol van uw heerlijkheid en glorie. We bidden voor elkaar, in alle dingen die er in ons leven kunnen zijn. Voor hen die een verborgen kruis dragen, dat niet kunnen delen met een ander, dat het op slot zit van binnen. Zeggen onze jongeren op wie zoveel afkomt. Heere, geef dat het leven met u in hen gevonden wordt. En dat ze ook in de moeite en de zorg en de pijn van het bestaan, van de zorgen op school of in het werk of in relaties, in alle verdriet en pijn en moeite, een veilige schuilplaats bij u mogen vinden. Zegen onze kinderen, als ze de schoolperiode nu afronden, de vakantie voor zich hebben. Heere, geef nog een goede laatste schoolweek. En zegen uw woord dat ook op school telkens weer open mag gaan. Voor hun hart, dat ze aan uw hand mogen gaan. Zo bidden we, Heere, om uw zegen in alle omstandigheden van het leven. Ook als we misschien tegen de week opzien. Draagt u ons. Houdt u ons vast. Geef ons geloof, hoop en liefde. en verlangen naar uw grote toekomst, waar u zult zijn, alles en in alle. Zo bidden en danken wij u, in de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. De laatste psalm gaat over die spijs, dat voedsel. Psalm 132, vers 10. Ik zal Sions, ik zal der arme spijs hier zegenen op de ruimste wijs. En het volk doen juichen, wel tevreden. Psalm 132, vers 10. Gaat u heen in vrede onder de zegenende handen van de Heere onze God. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.